Dus iets dat begint met een luxe, zoals een telefoon of een televisie, wordt vervolgens normaal. En daarna dan word je er zelfs van afhankelijk, verslaafd.
Welkom bij de podcast van Retreats Friesland.
Afgelopen week was ik op een festival in Bolsward. En dat heette Better Together. Het is een festival wat bedoeld is voor mensen met een spirituele interesse. En ja, op een mooi park, het Juliana Park, met allerlei aanbieders en allerlei mensen. En ik vond het ontzettend leuk om te zien en ontzettend leuk om ook bij te zijn. En wat mij daar opviel was dat eigenlijk iedereen daar op zoek was naar een manier om een lekker leven te leiden. Het waren eigenlijk allemaal mensen met een glimlach op het gezicht en een bepaalde energieke straling in hun ogen. En iedereen die was daar bezig met op een manier te kijken hoe die er wat van kon maken. De een zat aan de tafel met de tarotkaarten, de ander kreeg een chihatsu-massage. Weer een ander had een soort energiepyramide waar je onder kon zitten. Allemaal ontzettend leuk en waardevol en ik heb er erg van genoten. En ik moest meteen ook denken aan een van mijn eerste Advaita Vedanta lessen. En nou, daar wil ik het graag even over hebben in deze podcast, dus daar gaat hij. Dus laten we eerst even naar onszelf kijken, wij als mensen. Kijk, we zijn mensen. En in de biologie vallen we eigenlijk onder het dierenrijk. En dat betekent dat we dus een diersoort zijn. Maar we zijn als mensen niet zomaar een diersoort. We zijn een hele bijzondere diersoort. Nou, en wat maakt ons nou zo bijzonder? En daar kun je van alles in opnoemen. Dat we praten bijvoorbeeld is heel bijzonder. Er zijn geen andere dieren die kunnen praten. Dat we rechtop lopen, dat is heel bijzonder. Er zijn niet heel veel diersoorten die dat doen. Maar er is nog iets anders wat heel typisch menselijk is en wat geen enkel ander dier doet. En dat is zoeken. Een heel leven lang zoeken. De mens is echt een zoeker. Kijk, mensen zoeken eigenlijk altijd naar iets. Het neemt allerlei verschillende vormen aan. Sommige mensen die zoeken heel gericht en ze hebben echt een doel en daar werken ze heen en dat proberen ze te bereiken. En afhankelijk van wat dat doel is, kan dat op verschillende manieren gebeuren. Dat kan heel ontspannen zijn, misschien op een dromerige manier. Ik ken mensen die bijvoorbeeld heel veel plannen maken steeds. Die zijn heel dromerig. Die maken hebben een droom en zeggen, goh, ik zou van dit of dat willen. Lijkt me zo mooi om dit te doen. En ondertussen wonen ze gewoon in Nederland in een gewoon huis en hebben ze een gewone baan. En als ik dan zeg van, nou, kom op dan, weet je, ga die dromen waarmaken. Ga erachteraan, ga dat doen. Dan is eigenlijk hun reactie van diegene die ik dan ken, was de reactie van, nee, dat ga ik niet doen. Ik wil gewoon lekker dromen. En dat kan natuurlijk ook. En dat kan ook op een hele, bijna een verbeterde manier gaan. Dat je echt ontzettend hard en met de tanden op elkaar en de frons op je voorhoofd bezig bent met een doel te bereiken of het zoeken naar dat het doel bereikt is. Maar in ieder geval is zoeken eigenlijk wat alle mensen met elkaar gemeen hebben. En waar mensen naar zoeken, ja, daar moest ik aan denken op dat festival en daar wil ik het over hebben. Want we hebben eigenlijk best wel een klassieke analyse is daarover te maken. En we kunnen dat zoeken wel categoriseren in 4 doelen. En er zijn er 2 van die daar het meest van voorkomen. En dan komen we ook meteen in een heel klein beetje Sanskriet uit. Niet dat ik er goed in ben, maar ik kan het wel napraten. Maar in elk geval ieder mens naar zoekt, dat is als eerste Artha en als tweede Kama. Artha en Kama. Nou, Artha, het eerste doel, dat vertaalt zich eigenlijk als veiligheid of zekerheid. Die combinatie, veiligheid en zekerheid. En Kama, dat vertaalt zich ook wel als plezier en genot. En dat zijn eigenlijk 2 mensen twee doelen waar alle mensen naar op zoek zijn. Artha en Kama. En laten we met Artha even beginnen. Het mens is op zoek naar veiligheid. En dat kan veiligheid zijn op het emotionele vlak. Hè, maar het kan ook veiligheid zijn die we zoeken op economisch vlak. Of op sociaal vlak. En sommige mensen die zoeken dat meer in bijvoorbeeld spaargeld. Die willen een hele volle bankrekening hebben. En elke keer als ze aan hun bankrekening denken en als die vol is, dan denken ze, oh, wat prettig, mijn bankrekening is vol. Andere mensen die zoeken dat bijvoorbeeld weer meer in sociale contacten. Dus bijvoorbeeld het hebben van een grote vriendengroep of een goede relatie met de buren. En weer voor anderen is bijvoorbeeld een online status heel belangrijk. Dus bijvoorbeeld dat het aantal likes toeneemt. En dat wordt dan de norm waarbij je je op je gemak voelt. Alleen die norm, en dat is een beetje het probleem, die schuift wat mee. Want ik heb het ook zelf meegemaakt. Op LinkedIn vind ik het altijd ontzettend tegenvallen hoeveel mensen reageren op berichten. En dat ervaar ik ook echt als tegenvallen. Niets menselijks is mij vreemd. Maar ik had laatst een bericht gepost over een van onze schepen die terugkwam in de haven. En dat had niet 2 of 3 likes, maar dat had echt tegen de 100 mensen hadden daarop gereageerd en een duimpje omhoog gestoken. Dus dat vond ik helemaal te gek. Ik vond dat eigenlijk super mooi. Maar daarmee was die norm bij mij meteen omhoog geschoven. En nou, toen ging ik daarna een volgend berichtje posten, een beetje in dezelfde richting, dezelfde onderwerp. En ik dacht, nou, dan zou dat ook wel zo gaan. Maar toen vervolgens waren dat 60 likes in plaats van bijna 100. En 60 is echt heel veel meer dan ik ooit heb gekregen op LinkedIn. Maar omdat die ene er van bijna 100 tussen zat, viel die 60 opeens tegen. Nou ja, dat hebben we dus dat hebben anderen ook. Dat zit allemaal in ACTA, het zoeken naar zekerheid en veiligheid. Dus dan wil je eigenlijk dat het aantal likes steeds toeneemt. En dat is ook met spaargeld zo natuurlijk. Want als je je bankrekening op een gegeven moment leeg is, zeg maar, dan ben je al heel blij als er 1.000 euro op staat. Maar dat went heel snel, die 1.000 euro. En als die 1.000 euro dan 998 euro wordt, dan denk je, oh nee, ik ben door de 1.000 euro grens gegaan. Ik moet weer meer hebben, want ik wil mij veilig voelen. Dus dat gevoel van veiligheid en zekerheid, dat is niet een absolute norm waar je aan vast zit, maar die is telkens gerelateerd aan wat er al is. Maar toch zijn we steeds op zoek naar veiligheid en zekerheid. En dat is ook per cultuur verschillend. Bijvoorbeeld in Nederland heb je een enorm grote verzekeringscultuur. Wij verzekeren ons werkelijk voor alles. En je kunt je als bedrijf zelfs je omzet verzekeren. Het is echt ongelooflijk. En dat is in Nederland heel normaal. Terwijl in Amerika is dat helemaal niet zo. Daar weten we dat dat niet werkt. Maar in Amerika is juist bijvoorbeeld wapenbezit geeft mensen een heel sterk gevoel van zekerheid. Terwijl, ja, als je het mij vraagt, als ik een geladen wapen thuis had of dat in mijn nachtkastje had liggen, dan zou ik me daar juist heel erg niet veilig door voelen. Dus het zoeken naar veiligheid en zekerheid, dat doen we allemaal. En waar we het in vinden, dat verschilt dan steeds weer. Dus ARTA, een van de zaken, van de 4 zaken waar alle mensen naar op zoek zijn. Die tweede was KAMA en dat gaat over plezier en genot. En dat kennen jullie vast en zeker van het woord Kama Sutra. En Kama, dat betekent dus plezier en genot. En Sutra, dat betekent dat het een geschrift is. En dat gaat dus over erotiek voor een deel, maar ook over het andere vormen van plezier maken. Van lekker eten en dat soort dingen. En ook daar is natuurlijk een groot verschil tussen de verschillende mensen van wat nou hetgeen is waar zij plezier aan beleven en waar ze naar op zoek zijn. De een die vindt dat in schaken of in puzzelen. En de andere die heeft heel veel plezier door bijvoorbeeld naar de bioscoop te gaan. Nou, en er zijn dus heel veel vormen van plezier en dat past allemaal in dat woordje kama. Veiligheid en plezier, daarvan zou je nog kunnen zeggen, is dat nou wel zo uniek menselijk? Of is dat niet iets wat je bij dieren ook terugziet? Kijk, dieren zoeken ook naar veiligheid. En een aantal dieren zie je ook echt plezier maken. Bijvoorbeeld katten op YouTube, die zie je plezier maken. Honden zie je ook veel plezier maken. En dieren die wat hoger op de ladder staan van intelligentie, die maken dan ook plezier. Maar de manier waarop ze dat doen is echt totaal anders dan bij ons. Want voor een dier, als je een hond thuis hebt, dan weet je heel goed hoe dat zit. Hè? Hoe maak je je hond nou blij? Dat is niet zo ingewikkeld. Hè? Je zorgt bij een hond voor wat structuur, dat hij weet wanneer hij eten krijgt en wanneer hij uitgelaten wordt. En je zorgt dat er een spelletje is. Nou, dat kan een heel simpel spelletje zijn van bijvoorbeeld apporteren. Je gooit een stok weg en de hond die komt teruggelopen, legt de stok voor je neer en dan gooi jij hem weer weg. En eigenlijk is een hond daarmee, met zulke basisdingen, gelukkig. Dus die hond die gaat eigenlijk niet op zoek, want die heeft plezier en die verlegt zijn norm niet. Van nou, deze stok is niet meer leuk genoeg, er moet een grotere stok komen of er moet verder worden gegooid. Het is echt genoeg. Met een stok is een hond allang gelukkig. Maar bij mensen is dat anders. Wij willen, als we vermaak hebben, willen we wat meer vermaak hebben. Groter vermaak, beter vermaak. Dus bijvoorbeeld een bioscoop, wat op zich een bijzonder vermakelijk iets is, dat wordt dan een 3D-bioscoop. Kan je zo'n bril opzetten. En vervolgens willen we meer, want dan willen we een 4D-bioscoop. Dat er nog wat wind of misschien wat waterdamp in ons gezicht komt. En ik had laatst een keertje een 4D-bioscoop met een film die over waar ook ratten in voorkwamen. En onder de stoel zat een soort van flubbertje, wat een rattenstaart was, wat tegen je benen sloeg op het moment dat die ratten voor de eerste keer tevoorschijn komen. Nou ja, mijn dochter die ging echt tegen het plafond, want die dacht echt, dit is een rat die in de bioscoop zit en die zit aan mijn been. Dus die sprong echt op haar stoel. Dus het werkt wel. Maar dan ga je dus van bioscoop naar 3D-bioscoop naar 4D-bioscoop. Als je dan in die stoel zit, die stoel is natuurlijk heel fijn, maar dat is niet genoeg, want die stoel wordt eerst dan een brede stoel. En nu was ik laatst in die bioscoop en zat ik in een relax seat. En dat is een stoel die een beetje als een sta-op-stoel voor oude mensen. Dan kun je met knopjes kun je die stoel bedienen, dus de leuning kan achteruit en de voeten kunnen omhoog. En hij heeft een massagestand. Het moet allemaal weer meer en groter. Dus dat plezier, eigenlijk net als bij die veiligheid, waarbij die grens steeds verschuift, zie je ook bij plezier dat de grens steeds aan het verschuiven is. En dat ze telkens weer meer willen. Maar het kan soms ook wat terugbewegen. Je moet je bijvoorbeeld denken aan de tijd met corona. Dat is nu best wel ver achter ons, maar we kunnen er nog wel aan terugdrinken. En je hebt een hoop mensen die nu hun agenda weer helemaal hebben volgezet met van alles en nog wat. En dat die eigenlijk een beetje terugverlangen naar die lege corona-agenda. Dat er dan weer plezier is in dat de agenda leeg is. Nou, en zo gaat het wat op en neer. Soms kan op die manier een vervelende situatie, zoals corona, een opening bieden voor weer andere verdieping in het leven. Dat gebeurt, maar dat is allemaal, nog steeds zit dat in die route van kama. En het is ook logisch, want die combinatie artha en kama, die hebben we ook gewoon nodig. Mensen hebben een basisstructuur nodig en een basisveiligheid. Als je bijvoorbeeld in een oorlogssituatie zit, dan wil je daaruit. De eerste behoefte is nou eenmaal onderdak, voedsel, veiligheid. Maar als dat allemaal voor elkaar is, dan is de mens, zijn we nog niet klaar op de een of andere manier. Dan is er iets bijzonders met ons aan de hand. Want we blijven dan maar zoeken. Meer veiligheid, meer plezier. We dwalen eigenlijk een beetje. En op het gebied van artha en kama, dan is het dan weer dit, en dan weer dat, en dan weer zus, en dan weer zo. En we blijven maar bezig met dat pleziertjes en die veiligheid weer verder te verhogen. Wat ik bijzonder vind altijd is mijn partner, Natasha, die gaat altijd naar Koningsdag toe, hier in ons dorpje Akkrum. En wat er dan gebeurt is dat ze alle dingen die waar wij geen plezier meer aan beleven, alle rommels van kinderspeelgoed, kleren, verzin het zo gek niet. Dat gaat allemaal in de auto en dat wordt dan gebracht naar het dorpsplein waar iedereen zijn kleedje neerlegt. En al die spullen op worden uitgespreid. En de spullen die jou, nou, die dus over de grens van het plezier, en laten we zeggen onder de grens van het plezier zitten, niet meer leuk. We zijn erop uitgekeken. Oude troep, dat ligt daar dan. En dan heb je op het kleedje daarnaast en het kleedje daarnaast en het kleedje daarnaast, daar liggen andere spullen waar andere mensen op zijn uitgekeken. En wat dan lachen is, is dat uiteindelijk zeg maar, het kleedje van ons, dat wordt leger en leger. En die spullen die verhuizen naar andere mensen toe. Maar vervolgens wordt ons kleedje dan ook weer voller en voller. Want ja, dan gaan we die spullen waar andere mensen geen plezier meer aan beleven, die gaan wij dan naar ons toe halen. Dus uiteindelijk is dat kleed weer vol. Uiteindelijk is gaat alles weer in de auto. En dan hebben we thuis allemaal nieuwe spullen staan. En dan zie je inderdaad dat onze kinderen daar, toen ze wat kleiner waren, echt mee gingen spelen. Oh, nieuwe spulletjes, te gek. En dat ook al vrij snel daarna, dat dan weer voorbij was. Hè? Dat het weer in de kast verdween. En dat het niet meer de kama opleverde waar we naar op zoek raken. Dus ja, mensen zijn eigenlijk steeds weer op zoek naar nieuwe pleziertjes. Dat is heel typisch menselijk, want we raken verveeld en we voelen ons niet op ons gemak en we willen weer vermaakt worden. Nou, dat waren de eerste twee van vier, dus dan kan je raden dat er nu een derde komt. En die derde, dat is wel wat meer bijzondere eigenschappen zat, waar we naar zoeken. En dat is dharma. En misschien heb je er wel eens van gehoord, van dat woord. En dharma is een menselijk doel dat je kunt uitleggen als het geluksgevoel dat ontstaat door harmonie. En het gaat over een ethisch leven, maar nog iets meer dan dat eigenlijk, misschien een bepaalde diepgang vinden in ethisch leven. En denk dan aan behulpzaamheid, compassie, mantelzorg, liefdadigheid. Iets wat je uit vrije wil doet, waarvan je merkt dat het nodig is, maar dat je met een zekere toewijding doet, omdat je merkt dat dit kennelijk jouw taak is en daarom doe je het. En wat er dan gedaan moet worden in jouw rol, in jouw situatie, als je dat dan doet, dan volg je dharma. En dan kun je het natuurlijk flauw vinden dat ik dit op die manier benoem, want dan zeg je eigenlijk, ja, ik doe iets goed voor de ander, omdat ik eigenlijk op zoek ben naar vervulling van die derde eigenschap, dharma. Dus eigenlijk is het egoïstisch. En ja, dat is ook zo, denk ik. Maar daarmee is het niet minder waardevol om dharmische handelingen te doen. Mensen die dharma als doel hebben, die vinden het heel plezierig om in verbinding te zijn, om zich te verbinden met anderen, om zich te verbinden met de wereld en om een bijdrage te leveren. Kijk, kama gaat over echt het consumeren, maar dharma gaat vooral over iets bijdragen. En dat is waar een mens, waar mensen dus zelf ontdekken dat ze daar voldoening uit halen. En dat ze er veel meer diepgang in hun leven vinden daardoor. Dus wanneer een mens echt blijft steken op artha en kama, ja, dan blijft het leven wel heel oppervlakkig. Ik zoek zekerheid, ik zoek veiligheid, ik zoek pleziertjes en that's it. En er zijn voldoende mensen die dat doen. En wanneer een mens dharma vindt om te volgen, dan ontstaat er een zekere diepgang in het leven van mensen. Omdat je je verbindt, omdat je het lot van anderen weer aantrekt. En hoe je dat dan doet, ja, dat kan op allerlei manieren zijn natuurlijk. Maar je bent er wel naar op zoek. Als je eenmaal het gevonden hebt en het geeft vervulling, dan ben je dus op zoek. Dan wil je één iemand helpen, maar vervolgens misschien wel twee. Uiteindelijk wil je misschien wel een weeshuis bouwen in Afrika. Dat is allemaal wat met dharma te maken heeft. Maar ook daarbij heb je die bewegende grens. Sommige mensen gaan erop uit naar een land waar hulp nodig is en leveren hun bijdrage. Maar anderen doen dat niet. En dat hoeft ook niet iedereen te doen. Maar soms is het gewoon simpelweg vriendelijk gedag zeggen van iemand op straat al een dharmische handeling. Of soms kun je mensen die eenzaam zijn en niet even baat hebben bij contact, kun je die gelukkig maken. En als je dat contact maakt en je hebt iemand geholpen, dan valt het allemaal onder dharma. En het plezier vinden in het bijdragen van iets, dat zijn die dharmische handelingen. En dat is wat anders dan simpelweg consumeren. Het is een veel dieper niveau van geluk dan wat je haalt uit lekker uit eten gaan of naar de bioscoop gaan. En dat zag je ook een beetje terug op dat festival, hè, waar ik was, waar ik net wat over vertelde. De mensen die daar waren om hun, ja, laten we zeggen, hun waren aan te bieden op de markt. Dus de tarotkaarten en de massage of de gezamenlijke meditatie. Die deden dat allemaal vanuit een gevoel van een dharmische handeling. Dat dharma is echt typisch menselijk. Dharma is namelijk het gevolg van jouw persoonlijke keuze. Jij kiest voor dharma. Kijk, het is heel menselijk. Dieren hebben geen dharma. Dieren kunnen niet kiezen en zeggen van nou, laat ik vandaag eens een vogeltje eten of niet. Laat ik hem sparen of iets dergelijks. Dieren kunnen niet op die manier zich inleven in een ander dier of mens. Kijk, we zien wel eens bijzondere gebeurtenissen bij dieren en die komen dan ook altijd weer op de socials uit. Maar bij dieren is dat toch vooral instinct. Het is eigenlijk een actiereactie. En er zit geen gevoel van spijt of schuldgevoel of dat soort zaken. Dat is veel basaler. Maar bij dharma gaat het echt om de persoonlijke keuze om soms wel over je weerstand heen te stappen en iets bij te dragen voor andere mensen. Dus die drie, artha, kama en dharma, zijn doorgaans de zaken wat de mens bezighoudt. Nou, een kleiner deel ziet dharma als een deel waar ze naar, eigenlijk naar aan het zoeken zijn. En het grootste deel van de mensen zit gewoon achter artha en dharma aan. En sommige mensen zitten er misschien een beetje tussenin. Nou, het kan alle drie. En bij het nastreven van die doelen, bij het proberen te vervullen van deze doelen, loop je eigenlijk altijd tegen problemen aan. En wat zijn dan die problemen? Dus je hebt iets op het oog en je probeert het te bereiken. Je bereikt het en dan uiteindelijk is de voldoening altijd tijdelijk en beperkt. Het is fantastisch een nieuw bankstel te hebben uitgezocht. En dan is het in je huis en je zit erop. Maar misschien durf je er haast niet op te zitten, want het is zo mooi. Want stel dat je er iets op morst. Dus ja, op zijn Cruyffiaans kun je dan zeggen, hè, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Dus die drie eenheid, artha, kama, dharma, die hebben allemaal een zekere prijs. De voldoening is altijd beperkt. Altijd minder en minder in grootte en ook minder langdurig dan je zou hopen. Ik moet vaak denken aan iemand die dan op zoek is naar een nieuwe auto en al heel lang zit te kijken naar een bepaald model. En uiteindelijk zoeken en streven en het geld is bij elkaar. En de auto wordt gekocht en hij is zo blij als hij maar kan en de auto staat op de oprit. En vervolgens kijkt hij om zich heen. Hij is heel blij, kijkt om zich heen en ziet dat er bij de buurman exact dezelfde auto staat. Dus daarmee opeens is dan voor diegene die er ja, in de buurt bovenuit wilde steken met zijn nieuwe auto, is dat in één keer verpest en ja, is die vervulling er niet meer. Dus dan moet er iets nieuws gaan gebeuren om toch op zoek te gaan naar dit stukje ja, veiligheid in de zin van sociale veiligheid, ik hoor erbij. En plezier in de zin van deze auto gaat mij veel plezier opleveren. Dus aan die Artha-Kama-route, daar zit ook echt altijd een prijs aan. Je moet een inspanning doen. Wil je iets duurs kopen, dan moet je werken. Maar als je het werk met plezier doet, is het makkelijker. Maar anders moet je het geld verdienen. Geld opzij zetten, je moet geld sparen. En dan kun je misschien kopen wat je wilt. En dan is er een zekere opoffering of pijn bij betrokken. En je hebt dan nog dat gewenningseffect wat ik eerder al benoemde. Dus iets dat begint met een luxe, zoals een telefoon of een televisie, wordt vervolgens normaal. En daarna dan word je er zelfs van afhankelijk, verslaafd. Dus dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk gebonden raak aan iets wat ik eerst nastreefde. Iets waarvan ik zeg, daar word ik gelukkig van. Daar blijf ik per saldo aan gebonden. Het is een beetje de softe versie van, nou, wat ik net zei, een verslaving. Precies zoals bij harddrugs. Eerst neem je het met je en je hebt een waanzinnige ervaring. En vervolgens heb je het nodig, want je wil die ervaring weer hebben en weer hebben. En vervolgens kun je niet meer zonder die ervaring. Dat is een gekke route, hè? Want eerst was je er heel blij mee. En daarna werd het neutraal. En vervolgens was je er eigenlijk ongelukkig van. Dus als we op die manier kijken, dan zitten we eigenlijk met een fundamenteel probleem. Want hoeveel zekerheid en veiligheid en plezier ik ook verzamel, Wanneer kan ik nou mezelf volledig accepteren? Wanneer ben ik nou volledig tevreden? Wanneer kan ik zeggen, nu ben ik compleet tevreden en ook zonder zorgen over de toekomst? Ik kijk niet met pijn en schuld naar het verleden en kijk niet met zorgen naar de toekomst. Ik ben simpelweg tevreden. Tevreden met mezelf zoals ik nu ben. Wanneer zal dat moment eindelijk komen? En hoeveel moeten we daarvoor verzamelen? Of hoeveel moeten we leren? Of hoeveel moeten we bereiken nog? Nou, die route die we dan steeds doorlopen, dat is een soort cirkelgang. En die noemen ze in het Sanskriet ook wel samsara. Dat je steeds weer opnieuw begint met zoeken en misschien iets bereikt en af en toe tevreden bent en dan weer opnieuw gaat zoeken. En wanneer je dat een aantal keer hebt meegemaakt, dan gaan sommige mensen zich een beetje achter de oren krabben en denken van, is dit dan de manier van leven? Nou, dat kan een midlife crisis zijn. Ik mag jullie best verklappen dat ik op dit moment, als ik dit inspreek, net 50 geworden ben. Dus wie weet zit ik er ook wel mee in. Maar in zo'n midlife crisis denk je, ik heb alles wat ik voor ogen had. Huisje, boompje, beestje, een kind, een huis, een auto en elkaar, om doe maar te citeren. En dan komt de motor natuurlijk vervolgens en dat soort dingen. Er is dus altijd wel iets nieuws weer om plezier mee te maken. En ja, dan is die motor er, maar dan vervolgens is het daar, na een tijdje is het ook niet meer zo leuk. Nou, er zijn dus mensen die op een gegeven moment zelf nadenken, is er misschien ook een hele andere aanpak mogelijk? En zo komen we dan bij de vierde eigenschap uit. Want eigenlijk kun je dan vanuit deze drie zaken waar de mens naar zoekt, concluderen dat waar de mens eigenlijk naar zoekt, is het stoppen met zoeken. Ik wil niet meer gebonden zijn aan die route, want dat ik steeds maar veiligheid, plezier en darmische handelingen moet doen om mezelf goed te voelen. Ik wil vrij zijn. Ik wil vrij zijn van zoeken. Ik wil totale vrijheid. Nou, dat is de vierde eigenschap. En die vierde eigenschap heet moksha. En dat kun je vertalen vanuit het Sanskriet als vrijheid. Het zijn mensen die op zoek zijn naar die vrijheid. Dat zijn de momokshu. Die zoeken moksha. Maar moksha betekent dat ze vrij willen zijn van het zoeken. En het gaat dan om vrijheid in de absolute vorm. Totale vrijheid, onbegrensdheid, volmaaktheid. En daarover, over moksha en de momokshu, gaan we het in de volgende podcast hebben. Bedankt voor het luisteren. Dag.